interne keuken.
Dag Tineke Beekman.
Goedendag.
We hebben jou daarnet al even gehoord, filosoof. Je hebt een boek geschreven, Machiavelli's Lef. Machiavelli, Koen, die ken je.
Ja.
16e eeuw, Firenze. Il Principe geschreven. Dat is zo'n beetje het handboek voor de gewetenloze machtswellusteling. Toch?
Ja. Ik zou Il Principe zeggen, maar...
Ah ja, is het echt?
Ja, maar waarschijnlijk heb je gelijk.
Ah, is het in het Latijn? Of... Oh, Tineke Beekman, is het Principe of Principe?
Ik zeg Principe.
Principe, omdat het Italiaans is.
Ik zou het niet weten.
Het is in
ja. Dat weet je niet als je dat leest. Ik heb dat ooit gelezen. Dat wordt wel eens samengevat als het doel heiligt de middelen. Mm-hmm. Als je de macht wil verwerven... Het is een soort handleiding. Hè? Hoe moet je de macht verwerven? Hoe moet je de macht behouden? Alles is toegestaan. List en bedrog en geweld en al wat je wil. Met als gevolg, Machiavelli heeft een hele slechte reputatie. Hè?
Ja, hij is echt als een duivelse figuur de geschiedenis ingegaan. Eigenlijk meteen na zijn overlijden worden ook zijn boeken op de index van de verboden boeken geplaatst. En ik dacht ook dat Machiavelli een Machiavellist zelf was. Dus ik vond het eigenlijk niet
interessant. Ja, dat is een scheldwoord, hè, Machiavellist.
Ja, je komt het voortdurend tegen vandaag weer in de krant in een opiniestuk over de Amerikaanse verkiezingen en zo. Maar... Dan ben ik Spinoza beginnen lezen en ik heb ontdekt dat er verdedigers zijn van de democratie al in de 17e eeuw die naar hem verwijzen als een grote liefhebber van de vrijheid en zeggen dat hij heel veel heeft gedaan om de vrijheid ook in zijn eigen land te bevorderen. En dan ben ik hem beginnen lezen op een heel andere manier en ook een ander werk, niet alleen Il Principe, maar ook de discorsie. Gedacht over staat en politiek. En dan ben ik ook helemaal in de ban geraakt van Machiavelli als iemand die de Romeinen bewondert voor hun liefde voor de vrijheid, zich in zijn leven heeft ingezet voor de vrijheid. En ook iemand die een heel aparte vorstenspiegel geschreven heeft met die Principe. En dus Spinoza en later ook Rousseau lezen die tekst als een tekst voor het volk. Eigenlijk als een soort handleiding in hoe leiders hun bevolking bedriegen. Dus eigenlijk, het is niet gewoon een handleiding voor leiders zelf of voor de vorst, maar het is ook een onthulling van hoe de macht eigenlijk werkt.
Je krijgt inzage in het hoofd van
ja, in alle tactieken die gebeuren. En hij geeft ook voorbeelden van paus Julius II, Alexander VI enzovoort. En wat die allemaal uithalen. En eigenlijk is dat waarschijnlijk een van de redenen waarom hij zo gehaat was, ook door de kerk, omdat hij op een schaamteloze manier onthult eigenlijk wat hij allemaal fout deed. En in de periode van Machiavelli's leven, dus tussen 1470 en 1530 pakweg, zijn er 6 heel decadente pauzen aan de macht. En die voeren zo'n beleid, die voeren oorlogen, die geven heel veel geld uit, die verkopen ook een aantal eretitels van de kerk en zo. Die voeren zo'n decadent beleid dat het aanleiding geeft tot de afscheuring. En het is eigenlijk juist op dat moment dat Machiavelli leeft. En dus als hij over die kerkelijke leider schrijft, dan heeft hij ook dat in gedachten.
Maar is het zo dat je achteraf dat kan lezen als een... verklaring van hoe dat het hoofd van een heerser werkt? Of heeft hij het ook zo geschreven? Ik dacht dat hij het geschreven had als een handboek voor een heerser.
Ja, maar...
En achteraf kan je dat dan inderdaad gaan lezen. Als
ja, natuurlijk.
Zo.
Tegelijkertijd doet hij ook dat. Dus er is een
maar niet met de bedoeling van ik zal hier de mechanismen...
Hij heeft het boek geschreven, dus Machiavelli is eigenlijk iemand van de middenklasse die niet behoort echt tot de aristocratie. En die in een heel korte periode van de Florentijnse Republiek, tussen 1498 en 1512, een functie heeft als een soort rondreizende diplomaat. Het is iemand die gepassioneerd is door politiek, maar die beschouwd wordt meer als iemand van het volk. En dan, in 1512, komt die republiek ten einde en neemt de aristocratische familie de Medici de macht over. En hij wordt... in de gevangenis gegooid, gefolterd, valselijk beticht van een samenzwering. Uiteindelijk verbannen en naar zijn landgoed buiten de stad. Mm-hmm. En hij probeert met die Il Principe terug in de gunst te komen van Lorenzo de Medici. En hij schrijft in het voorwoord, ik ben een man van het volk. En dus ik heb allerlei inzichten. Ook omdat ik al heel veel heb meegemaakt. Omdat ik echt door mijn kwaliteiten en door mijn inzet heel veel van politiek begrijp. En dus hoopt hij op die manier een soort raadgever te zijn. Dus hij zegt, dit is het beste van wat ik te bieden heb. Namelijk al mijn politiek inzichten. En dan gaat het effectief over Cesare Borgia en mensen die hij zelf ontmoet heeft. Ook Julius II en de Franse koning enzovoort. En dus, in dat opzicht is het wel degelijk een handleiding voor de vorst. Maar
Ja, het is een soort sollicitatiebrief.
Het was een soort sollicitatiebrief. Ah, ja. Maar tegelijkertijd was hij natuurlijk niet verondersteld van zo zonder enige eerbied op zo'n franke manier te beschrijven hoe dat de dingen eraan toe gingen. Het was toch nog altijd een beetje verondersteld van die leiders met een zekere majesteit, met een zekere prestige, met een zekere eer te benaderen. En hij is eigenlijk ongelooflijk frank. En dat is eigenlijk ook, vind ik dan wel zijn charme. Dus in dat opzicht is die dubbele lectuur van zijn werk ook mogelijk. Ja, en er bestaat heel veel discussie over wat nu juist de status is van die
Het is een heel dun boekje eigenlijk. Mm-hmm. Het zijn hele korte hoofdstukjes waarin hij echt heel to the point zegt, je moet gewoon geweld gebruiken. Als het nodig is, gebruik geweld. En weet je wat, lieg erover.
Het is beter gevreesd dan
geliefd te worden, bijvoorbeeld. Dat soort dingen. Mm-hmm. Ter verdediging wordt wel eens gezegd, hij beschrijft de politiek zoals hij is en niet zoals wij zouden willen dat hij is.
Maar dat is wat hij zelf zegt. Dus hij zegt in een keerpunt, het 15e hoofdstuk. Ik wil de werkelijkheid beschrijven zoals die is, niet zoals die zou moeten zijn. En daarmee reageert hij tegen veel andere politieke denkers die volgens hem te veel vertrekken vanuit de utopie. Ja. Hè, vertrekken vanuit het ideaal. En vanuit het ideaal naar de werkelijkheid kijken en de werkelijkheid willen onderwerpen aan het ideaal. En daarvan zegt hij, dat loopt eigenlijk altijd fout af. Dus
ja, dat is niet alleen dom, maar, dat is zelfs gevaarlijk.
Dat is gevaarlijk. Maar tegelijkertijd, in zijn laatste hoofdstuk, roept hij wel op tot een soort eenheid van Italië en hoopt hij tevergeefs eigenlijk dat hij de Medici of iemand anders zou kunnen orde op zaken stellen in Italië. Dus hij kijkt
omdat
naar de Romeinen.
Omdat het allemaal losse stadstaten zijn die elkaar naar het leven staan.
Voortdurend conflict was. Ook voortdurende allianties met Franse legers, Spaanse legers. Dus heel wisselende coalitie. En er was heel veel oorlog en geweld. En Machiavelli kijkt naar de Romeinen en zegt, hoe is het eigenlijk zo fout kunnen lopen? Hoe zijn wij van een soort vrij volk? En dan heeft hij het over de Romeinse Republiek, hè, dus niet over het, niet alles wat na Julius Caesar gebeurt. Julius Caesar is een beetje het einde. En dus ook zeker niet Augustus nog tot daar aan toe, maar dan Caligula, Nero enzovoort. Dat vindt hij helemaal de periode van de decadentie en van de neergang. Maar hoe is het eigenlijk gekomen dat wij van vrije burgers met een idee van libertas, van vrijheid hebben geleefd, en dat we nu zo geknecht zijn? En dat is eigenlijk een van zijn grote frustraties. En wat hij zegt tegen zijn tijdgenoten is, jullie denken nog altijd wel dat jullie vrij zijn, maar jullie zijn het eigenlijk niet. En dus is veel van zijn werk, niet alleen Il Principe, maar vooral ook de discorsie, een soort zelfkritiek. Hè? Dus van, er is heel veel bedrog, maar er is ook heel veel zelfbedrog in de politiek. En dat geeft hem toch ook iets idealistisch. Eigenlijk, zijn realisme is een manier om toch te proberen bepaalde idealen, namelijk de vrijheid en de onafhankelijkheid van uw eigen politieke gemeenschap, van uw eigen land, van die te kunnen bewerkstelligen.
Ja, die vrijheid is enorm belangrijk voor hem. Hè? Hij onderscheidt drie soorten vrijheid, als ik het goed heb.
Nee, ja. Enfin, ik onderscheid drie soorten.
U onderscheidt drie soorten vrijheid, als u hem gelezen heeft. Wacht, je hebt negatieve vrijheid?
Ja, dat is eigenlijk het vrijheidsconcept dat we vandaag de dag bijna vanzelfsprekend vinden. En dat vanaf de 18e eeuw, 17e, 18e eeuw ingang vindt. En dat is het idee dat je vrij bent als je niet gehinderd wordt. Dus ik ben vrij als ik kan doen wat ik wil doen, wat binnen mijn mogelijkheden ligt. En waarbij ik zo weinig mogelijk hinder ondervind van anderen. De meest extreme en hedendaagse variant daarvan is het libertarisme. Dat zijn vooral in de Verenigde Staten mensen die zeggen, de overheid moet zo klein mogelijk zijn. Dat is, of hier zijn dat de donkerblauwe liberalen eigenlijk. Dus de nachtwakerstaat. Je hebt een heel beperkte overheid, die zorgt een beetje voor de veiligheid, maar voor de rest moeten mensen zo vrij mogelijk zijn. Ja. En dat zijn we eigenlijk ook wel. Je moet kunnen stemmen voor wie je wil, bedrijven oprichten, studeren, trouwen met wie je wil. En zo definiëren wij de vrijheid en dat heeft ons heel veel opgeleverd.
Waarom heet dat negatieve vrijheid?
Omdat het niet gehinderd bent. Je bent vrij van.
Zowel het is de afwezigheid van dingen die jou knechten of onder de knoet houden.
Ja.
Oké, dan heb je allicht ook positieve vrijheid.
Ja, de positieve vrijheid, dat zijn die denkers die zeggen, ja, kijk, die negatieve vrijheid, dat is interessant, maar eigenlijk schiet dat helemaal tekort. Waarom? Omdat je kan wel zeggen dat je niet gehinderd wordt om te studeren, maar als je het collegegeld niet kan betalen of als je te weinig opgeleid bent, dan heb je helemaal niks aan die negatieve vrijheid. Hè. Dus het is door de gemeenschap samen met anderen, dat je je essentie kan verwezenlijken. Vrijheid gaat erom dat je vrij moet zijn tot iets, tot de verwerkelijking van wie je bent. En dan zijn er verschillende, dat begint eigenlijk al met Aristoteles, maar je hebt er ook andere, veel hedendaagse denkers, die zeggen, ja, het is pas door die, doordat je als samenleving de gelegenheid creëert voor de mens om een soort menselijke essentie te verwezenlijken, dat je echt vrij kan zijn. Maar daar zijn een aantal grote gevaren bij. Vooral omdat bijvoorbeeld iemand als Karl Marx zo gerekend wordt door Isaiah Berlin, de bedenker van negatieve en positieve vrijheid, tot die positieve vrijheid, namelijk het is in de essentie van de mens is arbeiden, werken, en je moet vrij zijn in je werk. En dan krijg je een hele redenering waarbij de kapitalistische samenleving de arbeider eigenlijk verknecht. Dus in die positieve vrijheid, op zich is dat, ik vind dat heel boeiend, filosofisch, komt de vraag, zou het niet kunnen dat je je eigen vrijheid in de weg staat? Zou het niet kunnen dat je denkt dat je vrij bent, maar dat je er eigenlijk niet bent? En dat is dan de kritiek precies op die negatieve vrijheid. Dat wil zeggen, de liberaal kan zeggen, ja, maar de arbeider in de 19e eeuw in de fabriek, die heeft alle mogelijkheden om ergens te gaan werken. Alleen krijgt hij een bepaald contract. Er is eigenlijk geen enkel probleem. Elk individu is vrij. Elk individu
om te gaan en staan waar hij wil.
Om te gaan en staan waar hij wil.
In de praktijk valt dat lelijk tegen.
Maar in de praktijk, niet alleen valt het tegen, maar die liberale ideologie bevat een soort verknechting. De arbeider kan wel denken dat hij vrij is, maar eigenlijk leeft hij helemaal vervreemd. Die werkt in de fabriek, die leeft vervreemd van zijn eigen ontwikkeling en ook van de ontwikkeling van zijn eigen bewustzijn. Mm. En dus dat is eigenlijk de kritiek van de positieve vrijheid op die negatieve vrijheid.
Ja.
En dan heb je nog een totaal andere vrijheid die niet altijd wordt onderkend, maar dat is de republikeinse vrijheid. En die heeft helemaal niks te maken met wat je al dan niet ongehinderd kan doen. Heeft ook niks te maken met een opvatting van de menselijke essentie. Want dat is eigenlijk het grote gevaar van die positieve vrijheid. Dat is ook wat critici zeggen. Ja, maar als je zegt, zoals Marx, de essentie is werken. Het probleem is dat in het communistisch regime die opvatting van de mens als enige wetenschappelijke opvatting geldt. En dan verdwijnt alle andere vrijheid. Dan verdwijnt ook elke politieke vrijheid. En wat ik zo boeiend vind aan Machiavelli, wat ik ook geleerd heb van Machiavelli, is dat die republikeinse vrijheid veronderstelt helemaal geen menselijke essentie. En duwt in dat opzicht niemand ook niet naar een bepaalde invulling van die vrijheid. Maar de vraag daar is, val je onder de willekeurige macht van iemand anders? Zijn er mensen die over jou iets te zeggen hebben, zonder dat je een mogelijkheid hebt tot verweer? En dus dat is één ding. En ten tweede, een ander aspect is, heb je medezeggenschap over de wetten waaraan je moet gehoorzamen? Het gaat dus niet over, zijn er veel wetten of weinig wetten, zoals bij de negatieve vrijheid. Er kunnen heel veel wetten zijn. Dat is geen probleem als je als burger mee iets te zeggen hebt over die wetten.
Eigenlijk pleit Machiavelli voor een democratie.
Er zijn heel veel democratische elementen in zijn denken.
Voor het mee mogen beslissen van het volk. Absoluut. Over de wetten en regels die aan hen worden opgelegd.
Ja, en dat is een van de vele paradoxen, dat Machiavelli soms heel negatieve dingen zegt over de mensen. Mensen zijn ijdel en hebzuchtig en je moet wetten hebben om hen in toom te houden. Maar tegelijkertijd benadrukt hij heel erg het zelfbestuur. Dus hij heeft een enorm geloof in de mens, dat hij zichzelf kan besturen en dat mensen politiek samen kunnen handelen. En dat dat eigenlijk ook de enige en de beste manier is om een samenleving te organiseren.
Ja, dat is verbluffend. Dat is de verdienste van uw boek, denk ik. Dat heb ik nooit gelezen of gehoord dat over Machiavelli.
Wel, onder Machiavelli-kenners en academici zijn er wel meer die sinds...
Vast wel, dus, ja. Maar onder domme burgers en journalisten, is dat zoals helemaal... wij... Was dat niet bekend, nee?
Nee, helemaal niet.
Ja, en dus want dat is een cliché wat je vaak hoort, hè, van ja, mensen allemaal laten meebeslissen. Ja, sorry, mensen zijn daar te dom voor.
Nee.
Of denken alleen aan hun eigen belang.
Voilà, en hij spreekt dat tegen. Opnieuw kondigt hij aan, en ik denk dat hij daar een beetje van houdt, van die provocatie. Hij kondigt het ook aan, ik ga nu iets zeggen, iets helemaal anders dan wat iedereen anders zegt. Namelijk, zegt hij in die discussie, het volk is wijzer dan het volk is wijzer dan de vorst. En het volk denkt ook meer aan het eigen belang dan de vorst. Het is veel makkelijker om...
Aan het algemeen belang.
Aan het algemeen belang, ja.
Oké, want je zei eigen belang.
Het algemene belang. Het is veel makkelijker om de vorst te verleiden te handelen vanuit zijn eigen belang en om de vorst te misleiden dan een hele volksvergadering of dan het bredere publiek te misleiden.
Want dat zegt hij ook, hè? Zo'n vorst, dat loopt altijd mis. Geef om het even wie macht En op een of andere manier gaat het uit de hand lopen.
Ja.
En dus heb je een soort... Ja, je volk moet op een of andere manier kunnen meestemmen, meebeslissen.
Absoluut,
dat
ja.
kunnen controleren. Dat en die twee gaan altijd ruzie maken.
Ja, dus conflict is de essentie van het politieke. En die strijd kan nooit helemaal worden opgeheven. En dat leidt, zoals hij zegt, tot lawaai en gekrakeel en onrust regelmatig. Maar dat hoort erbij. En je moet niet proberen van elk conflict in de kiem te smoren.
Maar dat conflict situeert hij tussen het volk en de heerser.
Tussen het, volk, het volk en de elite?
Ah ja, daar ja. wou ik naartoe. Dat het, ja. het volk op zich eigenlijk niet bestaat. Hè?
Wel.
Dat is het volk een maakt onder zich ook
een
ruzie.
Een mikmak van alles.
ja.
ja, natuurlijk. Maar hij, dus je hebt de vorst en de elite, die neemt hij eigenlijk samen.
Ja.
En dan heb je de, en dan heb je het volk. En hij zegt dus het volk, dat zijn... De gewone vrije burgers en de elite, daarmee bedoelt hij mensen die militaire macht hebben, landeigenaren, dienstenaren van de kerk en zo. Dus eigenlijk iedereen die in een samenleving meer conservatief is en die behoudsgezind is en die machtsposities heeft, die dan meestal wil behouden en eventueel wil vergroten. En het volk is eigenlijk zelf de rest.
Ja. Machiavelli is een man van de actie ook, hè? Las ik in uw boek. Hij vindt niet dat je bij de pakken moet blijven zitten. Als je vindt dat je onderdrukt wordt, dan moet je daar iets aan doen.
Absoluut.
Je moet je niet, wat is het, wentelen in je slachtofferrol. Je moet gewoon ja, actie ondernemen.
Mm-hmm.
Je moet dat deugdzaam doen.
Mm-hmm.
Virtu heet dat mm-hmm. in het Latijn. Dat is een wonderlijke term, hè? Wanneer handel je deugdzaam?
Wel, dus volgens Machiavelli word je als mens altijd enerzijds gedreven door noodzaak. Er zijn altijd problemen, er is altijd een urgentie die zich opdringt door wat hij noemt fortuna. Dat is een soort blinde kracht, dat is een godin die altijd veranderingen op je bord legt. Dus die altijd nieuwe uitdagingen. Nu heb je bijvoorbeeld corona, dat kan ook klimaat zijn, maar dat kan ook economische veranderingen. Hè. Dus leven is altijd verandering en daarop moet je met virtu, met deugd, reageren. En deugd betekent eigenlijk voortreffelijkheid. Het is eigenlijk hetzelfde idee van arete bij Aristoteles. Dat betekent dat je je kwaliteiten zo goed mogelijk moet ontwikkelen. Deugd heeft dus niks te maken met jezelf dingen ontzeggen of met zonden. Nee, deugd gaat over de ontwikkelingen van je capaciteiten en van je kwaliteiten. En hij zegt ook, je moet... ervan uitgaan dat je ongeveer in het beste geval 50% van je leven en van je samenleving mee kan organiseren. En anderzijds is er die fortuna. Is er het veranderlijke waar je eigenlijk geen greep op hebt.
Ja, maar deugd heeft zo de naam van katholiek, van deugdelijk, van braaf, van moreel correct te zijn en zo. Maar zo bedoelt hij het niet, hè?
Nee, deugd is actie. Deugd is, en er zijn allerlei dingen die vallen onder die deugd. Het is inzicht hebben, het is kracht ontwikkelen. Maar het kan ook zijn empathie hebben, de noodzaak van je tegenstander begrijpen. Het kan ook zijn, wat ik ook citeer als iets van deugd is, je tegenstander niet vernederen. Want daarmee wek je alleen maar noodzaak bij die ander om je te bestrijden. Dus er zijn een heel aantal aspecten van die deugd die jij nooit helemaal als een concept uitwerkt. Dus je moet het een beetje afleiden. Uit zijn werk, maar het begrijpen ook dat conflict de essentie is van het politieke, is al een vorm van deugd. En dat is ook wat hij zegt. De vorst moet beseffen dat het volk ook een stem heeft. Ja? En het volk moet ook beseffen dat er ook een groep is die macht heeft en die haar macht wil behouden.
Ja. Zijn we nu bij de actualiteit terechtgekomen?
Want we zitten al heel de tijd.
Die deugdzaamheid zijn we kwijt, geloof ik, in het politieke gebeuren van de laatste hoeveel jaar? Wat 10 jaar?
Ja, maar daarom vind ik hem ook zo inspirerend. Wat hij vermeldt onder verdiensten...
Wie, Donald Trump of Machiavelli?
Machiavelli. Okay. Zeker in de discussie, wat hij vermeldt onder verdiensten als zo'n inzet voor het algemene belang, dat vind ik echt heel knap wat hij daar schrijft. En het is ook soms bijna onheimlich. In volle corona-epidemie sloeg ik het open, de discussie, en daar stond dat mensen in crisistijd veel beter beseffen wie echte kwaliteiten hebben. En dus dat in rustige tijden krijgen mensen posities, meestal dankzij privileges en connecties. En in crisistijd merk je wie er echt toe doet, wie je samenleving echt toe draait. En dan vallen alle corrupte en andere factoren in je samenleving gewoon totaal door de mand. Of alle praatjesmakers die misschien wel op andere momenten kunnen de indruk wekken dat ze capabel zijn, die blijken eigenlijk helemaal tot niks in staat te zijn.
En dat wordt bewezen. Hè? We zien door corona dat er plots respect voor verpleegsters en vuilnisophalers mm-hmm. boven water komt. Mm-hmm. Terwijl je in een crisisperiode net iets helemaal anders zou verwachten, dat het ieder voor zich is. Maar dat
ja, wel, is noodzaak brengt het best in de mens naar boven. En dat vind ik ook een hele boeiende...
Leven in crisis? Nee, toch?
Never let a good crisis go to waste. Ja. Zo wordt dat toch gezegd, hè? Ja, nog één ding, maar daar ga ik het nog kort over hebben, over die deugd. Dat kan ook betekenen dat je geweld moet gebruiken, bijvoorbeeld, hè? Als we in een extreme crisissituatie, zoals een oorlog, terechtkomen, mm-hmm. de Duits valt binnen en wil Joodse burgers deporteren, dan moet ik gewoon geweld gebruiken. Anders ben ik dom als ik dat niet doe.
Wel, dat is wat hij zegt. Je kan je niet in alle opzichten goed altijd betonen. Gewoon omdat de politiek, als je aan politiek doet, stap je een spel binnen waarvan je niet alle regels controleert. En als het is ook zo dat...
Een van de regels is, er mag vals gespeeld worden, er mag gelogen worden. Dat wordt je gewoon
het gebeurt.
Er zijn mensen die dat doen.
Voilà, er zijn mensen
als je dat
die
dan zelf niet doet,
dan ga je ten onder. En dus, je kan alleen handelen als je ook die macht verwerft. En dus is de idee dat je een soort morele zuiverheid kan houden, dat is gewoon een illusie. Dan ga je gewoon ten onder. En Machiavelli zelf was een beetje de beschermeling van de president, in zekere zin, van de Florentijnse Republiek, Piero Soderini. Maar die was eigenlijk niet opgewassen tegen het plotten en plannen van aanhangers van de familie de Medici, waardoor die republiek ten val is gekomen. Ja. En ik denk dat hij daar heel erg in ontgoocheld was. En die dingen echt gezien heeft van...
Het probleem... Maar dat is natuurlijk wel een heel moreel dilemma. Hè? Van waar trek je de grens? Mag je Dresden bombarderen als je Churchill bent?
Voilà. En de macht heeft precies dat kenmerk dat de mensen die eigenlijk het minst geschikt zijn om macht te verwerven, in de zin dat ze het minst geneigd zullen zijn om het ten goede aan te wenden, zijn de mensen die het meeste de macht begeren.
Ja, dan zijn we terug bij de actualiteit. Voilà. Dat blijkt
dus
wel inderdaad.
Het is per definitie in een heel hard spel.
Ja. Machiavelli's lef, zo heet het boek. Het is een fantastisch boek van Tineke Beekman. Ik zou ineens die discussie dan ook maar meteen meelezen. Dank je. Interne keuken.